Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Wouter Draaier, directeur en een van de oprichters van het Spaanse zonnepanelenbedrijf Solarmente. Hoe heeft hij Leonardo DiCaprio weten te strikken als investeerder? En is de markt voor zonnepanelen in het zonnige Spanje net zo groot als in Nederland?
Buenos dias, Thomas. Hoe is het?
Goed, met jou volgens mij ook.
Ja, ik zeg altijd heel goed.
Ja, gaat heel goed. Waarom gaat het zo goed?
Ik denk dat als je 4 jaar werkt aan een project en het begint eindelijk een beetje op gang te komen, dan is dat voor een ondernemer heel leuk om wat mee te maken. Dagen zijn lang, maar als je kijkt naar hoe we aan het groeien zijn, dan voelt dat heel goed als ondernemer. En dat is wat ik het liefste doe in de hele wereld. Dat is bedrijven bouwen. En dan zitten we nu in een heel leuk moment met het bedrijf.
Wat is het project van de afgelopen 4 jaar? Kun je dat kort samenvatten?
Ja, ik kan wel een klein beetje toelichting geven. Want in Nederland kennen wij allemaal zonnepanelen. Nou, dat was 4 jaar geleden niet zo in Spanje. Dus ik ben er naartoe gegaan met mijn mini-autootje om daar te studeren. En ik kwam erachter tijdens het schrijven van mijn thesis dat het niet mogelijk was om zonnepanelen te installeren. Nou, toen ben ik zelf gaan installeren. Busje gekocht, zelf panelen gekocht.
Heel even hoor, want je zegt nu heel snel, we hebben het gewoon over een Europees land waar de zon heel veel schijnt. En je zegt het was niet mogelijk om zonnepanelen te installeren. Wat gaat er dan mis?
Krankzinnig toch? Wat er misging is dat er heel veel, laten we zeggen, power, licht, macht is, ligt in de energiemaatschappij in Spanje. Een beetje te veel. Maar door de druk van de Europese Unie is dat veranderd. Moest Spanje de regelgeving aanpassen om ook residentiële en commerciële solarinstallaties mogelijk te maken. En dat is dus pas 4 jaar geleden.
Ah, het is overigens begonnen, geloof ik, in de tamelijk specifieke markt voor de vakantiehuizen van Nederlanders in Spanje. Dus er bleef altijd nog wel een link met het oude Nederland bestaan, geloof ik. Eén vrouw met een vakantiehuisje, dat zei nou, ik ben toch niet gek? Hier moet toch zonnepanelen op mijn dak?
Ja, nee, ze was inderdaad niet gek. Maar wat we hebben gezien is dat Nederlanders en Duitsers en Fransen zonnepanelen heel goed snappen. En elektrisch rijden heel goed snappen. In Spanje was dat niet zo. Dus wij zijn afgelopen 4 jaar meester geworden in hele grote high-end solar installaties aan de Costa Brava, Costa Blanca, Costa del Sol. Dus dat is echt de helft van onze omzet geweest afgelopen 4 jaar. En dat is nu aan het veranderen, ook nu we naar de grote markt gaan.
Maar die afgelopen 4 jaar, dat is niet één lange zegentocht op weg naar uiteindelijk Leonardo DiCaprio. Nog even heel korte hiccups.
Hiccups heb je eigenlijk iedere dag als ondernemer. De grootste hiccup was dat er geen subsidies waren toen wij eindelijk een beetje tractie kregen. Dus dat was 2 jaar geleden. Toen zakte de markt helemaal in en toen moesten we wel gaan zoeken naar een model dat op lange termijn winstgevend en schaalbaar zou zijn.
Ja, dus zonder steun van de overheid, zelfs in Nederland natuurlijk, waar we volgens mij nu zelf benoemd zonne-energiekampioen van Europa, de wereld misschien zelf zijn, is nog eindeloos gesproken over salderen, niet salderen, toch fiscaal stimuleren. In Spanje ben je niet meer afhankelijk van dergelijke subsidies.
Dat klopt als je het wilt, als je een abonnementsmodel wil. Maar als je dat zelf nog steeds wil kopen, dan moet een huiseigenaar, die moet zelf ineens die investering gaan doen. En nu, wij mensen, ik heb niet zo'n lange termijn visie als huiseigenaar. Dus je wil meteen eten op de tafel hebben. Je moet je belasting betalen. Dus waarom in vredesnaam zal ik een investering doen die pas later terugverdiend is? En toen zijn wij met een model gekomen waar we nu hard aan het werken zijn.
Ja, en dat model, dat is een abonnementsmodel waarbij je dus voorkomt dat mensen die dat geld er niet voor over hebben, of misschien zelfs sowieso niet hebben, die investeringen over doen, maar wel gebruik kunnen maken van zonne-energie.
Ja, dus een heel kort wat we nu doen is we maken het heel makkelijk voor Spaanse huishoudens en bedrijfseigenaren om over te schakelen naar een duurzame energiebron, zonnepanelen of batterijen, elektrische auto-opladers, warmtepompen. En die financieren we op basis van een abonnementsmodel.
Zonder dat ze zelf die panelen op hun dak hebben? Of niet per definitie?
Ze hebben de panelen dus wel op het dak.
Maar kan het ook het paneel van de buurman zijn?
Dat kan dus ook het paneel van de buurman zijn. Dus de uitdaging die wij in Nederland hebben is hetzelfde als die wij in Spanje hebben. Dat kan ik kort toelichten. Want salderen is een marketingtool. Dat betekent het compenseren van duurzame energie en die terugkrijgen op een later moment. Maar die energie die je in de avond gebruikt, ja, die is helemaal niet duurzaam.
Maar salderen is hier niet alleen marketing. Het is ook een regeling die voor veel mensen blijkbaar bepalend is voor wel of geen zonne-energie.
Ja, spot on. Dus dat is exact wat wij dus ook hebben gezien. En de uitdaging ligt niet in, kunnen we nog meer solar op de markt krijgen? Maar de uitdaging is, hoe kunnen wij de energie die overdag wordt opgewekt in de avond beschikbaar maken? En dat kan je met salderen een soort van doen, maar in Spanje en andere Europese landen heb je een dynamische tarieven. En met dynamische tarieven dan betaal je echt wat op dat moment beschikbaar is. En dan kan je daarmee verhandelen op de energiemarkt. En dat moet geautomatiseerd worden, ook in Nederland.
Van Nederland naar Spanje, naar Los Angeles, naar Leonardo DiCaprio. Hoe kwam jij op het idee om uitgerekend bij hem geld op te gaan halen? Ja. En zijn foundation, zeg ik er maar meteen in een bijzin bij.
Kijk, in Spanje is het kennen mensen duurzaamheid eigenlijk helemaal niet. Het doet me pijn om dat te zeggen, maar elektrisch rijden bestaat niet. De warmtepompen, zonnepanelen, dat bestaat nog helemaal niet. Dus wat hebben wij bedacht? Hoe kunnen wij nou vertrouwen genereren in een markt waar duurzaamheid nog eigenlijk helemaal niet zo bekend is? Om je een idee te geven. 4 jaar geleden had 1 op de 10.000 huishoudens een zonnepaneel per dag. 1 op de 10.000. Dat is krankzinnig. Dat is 1 op de 3 in Nederland. Dus Victor en ik, mijn co-founder en ik, medeoprichter, hebben bedacht, hoe kunnen we nou iemand aan boord krijgen die en heel veel vertrouwen heeft, een miljoenen netwerk heeft en kan investeren in een techbedrijf, een technologiebedrijf.
Is dat dan een lang lijstje dat je dan opstelt of zijn het er maar een paar?
Dat zijn er een paar. En nummer 1 is natuurlijk Leonardo DiCaprio. Dus wat we hebben gedaan,
waarom is dat zo natuurlijk? Want het is natuurlijk ook een heel geweldig verhaal. Het is een geweldige acteur, Oscar-winnaar. Maar is het ook een bewezen goede zakenman?
Ik denk dat dat afhangt.
Of is dat secundair?
Kijk, hij heeft een waanzinnig netwerk en het kan op hele korte termijn een hele grote impact genereren. Dat hebben we nodig. Kijk, startups die bestaan kort en kunnen waanzinnig snel groeien. Hoe kan je dat snel doen? Nou, dan hack je groei heet dat. Dat is met iemand samenwerken die een heel groot netwerk heeft en in een bedrijf kan investeren en voor de komende 3 jaar ons zal promoten als ambassadeur van Solarmente.
En dat is dus Leonardo DiCaprio geworden. Ja. Was het meteen duidelijk dat je dat moest doen? Ben jij degene die dat heeft doorgezet? Of jouw compagnon? Of waren er ook mensen die zeiden, nou, groot denken, daar is nog nooit een start-up aan kapot gegaan. Maar dit slaat echt helemaal nergens op.
Ja, dat de feedback dat het nergens op slaat, dat krijg je eigenlijk de hele dag. Maar dat hoeft niet alleen over Leonardo DiCaprio te zijn. Victor en ik doen het echt samen. En we hebben gezien dat er hele grote energiemaatschappijen zijn met heel veel macht. Daar moeten we omheen. Dat heet PR. Daar moet je met grotere acteurs of klimaatactivisten mee samenwerken. En hij was de nummer 1. En we hebben echt voor hem gekozen. En met een heel kort e-mailtje. En drie lijnen. De probleem, de impact en de oplossing. Stuurde hij na 2 minuten een berichtje terug.
Ja, is dat hij, Leonardo DiCaprio? Of is dat zijn bureau? Zijn er nog mensen die toch de kansen zorgvuldig afwegen? Kan ik me zo voorstellen namelijk. Ja.
Het was het doel dat hij als investeerder en ambassadeur in ons investeerde. Niet zijn fonds, niet zijn bureau, niet een onderdeel waar hij van is. Leonardo DiCaprio, dat wilden wij. En hij is nu degene die ook op onze cap table, onze investeerderstabel, staat.
Maar hoe kom je überhaupt op zijn bureau terecht? Hoe komt het dat hij jouw bericht ziet?
Ja.
Je kan heel veel tienermeisjes en ook inmiddels wat oudere vrouwen gelukkig maken met de precieze adresgegevens van Leonardo DiCaprio. Die horen namelijk nooit wat. En jij wel.
Ja. Dat is de investeerderskant en de impactkant van DiCaprio. Hij heeft zijn radar open voor impactmakers. Daar ben ik er één van. Daar zijn wij er één van. Dus wij zijn onderdeel van een netwerk. Dat heet Y Combinator. Voor de investeerders onder ons. Waar wij die contacten kunnen krijgen. En daar ga je met heel goed respect mee om. En dat hebben wij gekregen. En direct naar hem een berichtje kunnen sturen.
Wanneer was duidelijk dat er een yes zou komen? Want het FD heeft er ook een mooi beeldend artikel aangeweid. Dat jij dan uiteindelijk in het vliegtuig stapt. Op weg naar Leonardo DiCaprio en het kapitaal dat dan op jou wacht. En dat is maar de vraag, komt hij opdagen? Ja of nee? Heeft hij er een beetje zin in? Maar op het moment dat jij incheckt, weet je toch wel dat je niet met lege handen terugkeert, of wel? Of was dat nog een spannend moment?
Nee, op dat moment was dat mega spannend, maar niet of de deal zou worden gesloten. Zoals je misschien hebt gezien als ik snel begin te praten of over Solarmente begin te pitchen.
Ja, ik moet je een beetje in toom houden.
Dat is, ik ben na 4 jaar niet alleen gepassioneerd, maar ook echt geobsedeerd geworden door dit project. En om dan terug te gaan naar jouw vraag. Kijk, de hele wereld wil iets van meneer DiCaprio. Maar op dat moment wilde hij iets van ons. Hij wilde kijken, is die investering die ik ga doen wel de juiste? En als ik de mogelijkheid krijg om te pitchen over het project dat we bouwen, dan kan ik ook niet ophouden. Dan ga ik daar helemaal op in en hij zag dat. En ik zal je toelichten hoe dat ging. Wij moesten dus onderhandelen over hoeveel minuten wij met hem mochten spreken. Dat was 45 minuten. Maar het leuke was dat gesprek dat kwam zo goed op gang. En ik kon ook niet stoppen met praten. Dat hij gewoon daar 3 uur lang met ons heeft gesproken over investeringen en andere projecten waar hij mee bezig was.
Super. Was je ook nog starstruck of hoort dat er niet bij op zo'n moment? Moet je dat uitschakelen?
Ik denk dat 10 seconden duurde. En daarna valt dat eigenlijk reuze mee. Want de rollen draaien om. Wij waren niet degene die iets van Leonardo DiCaprio wilde. Hij wilde kijken, hebben die gasten een goed computer? Kunnen ze wel goed nadenken?
En dus zet Wiebe Draaier en Leonardo DiCaprio in een ruimte en jij bent uiteindelijk de ster van de kamer.
Dat zou wel leuk
zijn. Voor hem in ieder geval.
Ja, zo was het wel.
Wat zijn dan de afspraken die je maakt? Want hij noemt dat dan het democratiseren van energie. Ja. Jij volgens mij ook. Nou, ja. Dat is hartstikke mooi, maar voor niets gaat de zon op. Is er nog iets gezegd over rendementen, over hoe lang hij betrokken is, wat hij verwacht?
Ja, maar dat gaat voor beide kanten geldt dat. Leonardo DiCaprio, is voor de komende 3 jaar ambassadeur en investeerder in SolarMente. Investeerder blijf je voor altijd, maar hij zal voor de komende maanden en jaren positief over ons spreken in het nieuws, bij ons langskomen, zodat we hem ook kunnen laten zien wat we aan het bouwen zijn. En voor de komende 3 jaar ons bedrijf van zeg start-up, scale-up, naar een groter bedrijf leiden.
Ja, maar worden er ook zaken afgesproken over het moment waarop je omzet op een bepaald niveau is, of je winstgevendheid serieuze vormen aanneemt? Of gaat het hem daar ook niet om?
Dat gaat misschien. Dat geldt misschien voor andere investeerders. Maar wij hebben investeerders gekozen die niet daarop alleen daarop gefocust zijn.
Dus het is voor jezelf natuurlijk ook belangrijk dat je op een gegeven moment wel een model hebt uitgedacht dat ook levensvatbaar is zonder de warme woorden van Leonardo DiCaprio, subsidies,
ja.
Of investeerders met hele diepe zakken.
Dat vind ik een goed punt. Dat wil ik je heel graag toelichten. De uitdaging is niet of wij energie kunnen opwekken overdag, maar of we dat later kunnen gebruiken. En mensen willen liefst niet gewoon 5.000 of 10.000 euro betalen. Dat is heel veel geld. Dus laat ons dat dan financieren met een abonnementsmodel. Maar laat ons dat dan ook dat verbruik ook analyseren. En op basis van het laadprofiel van een huishouden het huis te kunnen upgraden met EV chargers of elektrische auto-opladers, warmtepompen en batterijen. En hij gaat daarmee helpen om dat vertrouwen te genereren in de Spaanse.
Maar klopt het sommetje al? Wanneer ben je winstgevend bijvoorbeeld? Hele klassieke vraag, mijn excuus.
Nee, dat is eigenlijk heel goed. Dus we hebben het geluk dat wij in een markt werken waar wij geen rocket science gebruiken. We gebruiken bestaande technologie en koppelen dat aan AI. Wij zijn eind dit jaar winstgevend.
Nou, je zult inderdaad wel moeten weten wanneer welke stroom voor welke prijs beschikbaar is.
Ja.
Dus dat is misschien geen rocket science, maar ik heb toch alweer de toverformule AI voorbij horen komen.
Ja, dus kijk, een huis kan intelligent worden, maar dan moet je alle apparaten wel met elkaar laten communiceren. En één huis kan je intelligent maken, maar het wordt pas een intelligent netwerk als je alle huizen aan elkaar kan laten koppelen. En dat is wat wij bouwen en daar automatiseer je dat met AI.
We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Dicht bij huis produceren heeft altijd onze voorkeur, of onderdelen uit China halen, dat is, al was het maar vanwege de prijs, echt onvermijdelijk.
Lokaal produceren.
Wouter Draaier is hier van SolarMente. De markt voor zonnepanelen en daarmee dus ook voor zonne-energie is voor een belangrijk deel op dit moment afhankelijk van China. Want die panelen die komen vaak vanuit China richting Europa.
Ja.
Neem aan dat dat in jullie geval toch ook zo is?
Ja, dat klopt helemaal. Maar er zijn 2 onderdelen. Je hebt zonnepanelen nodig en je hebt een omvormer nodig. Omvormer, dat is waar de data allemaal wordt verwerkt. Die komen uit Europa. De panelen zijn nu zo betaalbaar dat die nu uit China voor 70% komen en 30% uit Europa.
Ja. Wil jij die verhouding graag op termijn veranderd zien? Of heeft China dit spel de afgelopen jaren zo goed en op basis van schaalvoordeel gespeeld dat nu eenmaal bijna in beton gegoten is?
Ik denk dat het ene het andere niet uitsluit. Nu zijn panelen zo goedkoop en de reden dat mensen in duurzaamheid willen investeren is niet alleen om beter te doen voor het klimaat, maar ook om geld te besparen. Dus als je een installatie kan krijgen voor 15.000 euro Of 7000 euro, ze doen eigenlijk precies hetzelfde. Ja, dan gaan ze toch voor die laatste.
Dat snap ik, maar er is in Europees verband ook veel afgesproken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn wat politieke hotshots naar China gegaan om daar toch hun zorgen uit te spreken over dumping van Chinese producten. Ging met name over auto's, elektrische auto's. Raakt dus ook aan jouw business. En de vraag of dat niet alsjeblieft een keer zou kunnen stoppen. Welke verantwoordelijkheid voel jij?
Ik denk dat de verantwoordelijkheid die wij voelen is om de klant een antwoord te geven op de vraag die ze hebben. En dat is in dit geval of wij ze kunnen helpen met besparen. Waar we dan het materiaal vandaan komen. Ja, wij werken in een bedrijf in een markt die heel competitief is. Mochten wij een start-up willen schalen in deze fase van het groeien van een bedrijf, dan zijn wij genoodzaakt om te kijken wat voor nu het meest betaalbaar is. Nu zijn we wel hybride. We kunnen hier wel in wisselen. En dat hebben we dus ook gedaan. Voorheen kwamen de computers kwamen uit China. En nu is eigenlijk alles waar de data in wordt verwerkt, halen we uit Europa.
Hoe competitief is die markt in Spanje? Want jij schetste toch het beeld van één oog is koning. Ze weten er überhaupt niet wat zonne-energie is. Jij was daar toch een visionair.
Ja.
Is er inmiddels toch een industrie omheen ontstaan? Heb jij concurrenten?
We hebben concurrenten. En het leuke is dat in een markt die nieuw is, mensen dan gaan vergelijken wat ze wel begrijpen. Ze kunnen wel begrijpen wat het verschil is in 10.000 euro en 9.000 euro 900. Dat is wat ze wel kunnen vergelijken. Dus die markt is waanzinnig competitief in Spanje. En daarom hebben wij juist als kleine bedrijf moeten kijken, hoe kunnen wij nou een model ontwikkelen wat op de hele grote schaal winnend zal zijn.
Maar wil jij concurreren op prijs? Want jij hebt eigenlijk een one-stop shop, toch? Je doet alles. Daar kun je het ook op winnen.
Ja.
Van de panelen tot de installatie tot energiebeheer.
Ja, maar dan, dat vind ik leuk dat je dat zegt, maar dan word ik dan bouw ik een bedrijf waar we een product verkopen. En energie is wat we allemaal nodig hebben. Energie is geen product, dat is een service. En wij hebben van die energie een service gemaakt door daar een abonnementsmodel aan te kunnen binden.
Als de prijs zo bepalend is, en dat kan ik me voorstellen omdat je niet de enige bent, hoeveel hebben jullie gemerkt de afgelopen jaren van materiaal dat duurder werd, de inflatie die een belangrijke rol ging spelen, energieprojecten die vanwege oplopende rente op grotere schaal niet van de grond kwamen.
Ja.
Wat merk je daarvan als startende ondernemer?
Ik denk dat dat heel specifiek is voor iedere start-up. Maar voor ons betekent groei is politieke stabiliteit, hoge of stijgende energieprijzen en subsidies. En die subsidies, dat is een soort van verdubbelaar op die eerste twee. Die waren 2 jaar geleden enorm sterk. En het is nu veel minder. Politieke onstabiliteit, geen subsidies en energieprijzen die echt mega laag zijn. Dus ja, wat moet je dan doen als start-up? Dan moet je gaan kijken, wat werkt wel? Dus we verkopen energie, we verkopen besparing zonder initiële investering.
Tweede dilemma. Let op. Om groeigeld te vinden hoef je het in Europa niet te proberen, of er zijn genoeg investeringsmogelijkheden, ook in Europa.
Internationaal geld ophalen.
Ja, want Leonardo DiCaprio heeft natuurlijk verschillende voordelen hier al uitgebreid toegelicht. Maar was het ook een noodgedwongen stap om te kijken of er bijvoorbeeld in Amerika geld voorradig was waar je in Europa heel hard voor had moeten buffelen of het misschien wel nooit voor elkaar gekregen had?
Ja, ik moet oppassen wat ik hier zeg, maar...
Nou nee hoor.
Kijk, de start-up industrie in Amerika is aanzienlijk sterker dan dat hij is in Europa. In Europa krijgen wij van Europese investeerders, of VC's, krijgen wij de vragen, zijn jullie winstgevend? Wat is jullie profit and loss? En vragen die eigenlijk
mijn zeurvragen.
Die zeurvragen. Maar
je moet ze wel stellen.
Exact. Dan zijn we in Spanje, waar zonnepanelen totaal niet bestaan. Er zijn geen warmtepompen, geen elektrische auto's. Dan moet je aan een Spaanse investeerder uitleggen dat dit de toekomst is. Terwijl ze in Amerika al lang weten dat het een winnend bedrijfsmodel is. Voor ons was het veel makkelijker, sneller en daarom ook efficiënter om te kijken naar Amerika, of we daar Amerikaans geld kunnen krijgen naar
Europa. Maar
Spanje
is toch niet zo'n andere wereld dan een ander Europees land waar dat elektrisch rijden al wel, nou, ik zou niet zeggen de norm is, maar aan een flinke opmars bezig is. Waarom moet je ze daar uitleggen dat dat gangbaar wordt? Je doet net alsof we echt een eeuw terug zijn in Spanje.
Zo voelt het af en toe wel. Het is geen eeuw, maar het zijn wel 10 jaar. Wij waren een van de eerste bedrijven die de hele vloot elektrisch had. En het was toen nog speciaal om een Tesla te filmen. Dat was toen nog leuk. Kan ik het antwoord gaan vinden op die vraag? Maar we kunnen ook het antwoord direct internationaal halen. En dat hebben we dus gedaan. Ik wil wel toelichten dat we 80% van onze funding uit investeringen uit Amerika hebben gehaald. En juist omdat Spanje zo mond-to-mond reclame is, en dat het heel belangrijk is dat je daar de juiste contacten hebt, hebben we gekozen om ook 20% van die investering in Spanje op te halen.
En dat lukte dus ook?
Dat lukte dus ook, maar dat lukte pas nadat stap 1 was gezet.
Ja. En hoe belangrijk voor een eventuele volgende investeringsronde is het feit dat Leonardo DiCaprio er nu aan verbonden is? Helpt dat ook in gesprekken met potentiële nieuwe investeerders? Heb je die voorlopig niet nodig? Wat is nu de stand van zaken?
Ja, we hebben momenteel geen nieuwe investering nodig. We hebben nu een waanzinnig groeiprogramma. We moeten in de komende 2,5 jaar 10.000 installaties
gaan. Je krijgt het niet op, dat geld?
Dat krijgen we wel op. Dat krijgen we heel snel op. Ik weet niet of investeerders zo huiverig zijn als er zo'n grote acteur op de cap table staat als investeerder. Dat weten we nog niet. Ik heb nog nooit een bedrijf boven de 1000 man gehad. We gaan erachter komen. Nu wil ik wel een kleine kanttekening maken. Er zijn heel veel andere bedrijven. Maar wat wij doen heeft direct impact op duurzaamheid en klimaat. En dat is toch wel interessant voor de meeste investeerders.
Het is je niet aan te zien, maar jij maakt 80 uur per week. You're living the dream. Als je tenminste nog tijd hebt om te slapen. Waarschijnlijk doe je het vooral overdag, het leven van die droom. Wat is op dit moment jouw grootste uitdaging nog?
Ja, ik vind het wel leuk dat je vertelt. Ja, uren of dagen van 80 uur, of van weken van 80 uur, dat is geen uitzondering. Ik moet wel zeggen, ik ben al 4 jaar niet aan het werk. Het is een soort van passie en obsessie geworden. Dus ik geniet hier waanzinnig van.
Ja, ook als het slecht gaat? Want dat is het ook gegaan.
Kijk, als je iedere dag naar kantoor gaat en je hebt het idee dat je het juiste doet, dan kan dat. Kijk, een start-up bouwen is heel pijnlijk. Het gaat de hele tijd mis, maar je moet de hele tijd...
Je hebt ook mensen moeten ontslaan, toch? Als ik goed ben ingelicht? Of?
Ja, we hebben dus 2 jaar geleden was het ging de markt weer naar beneden. Dan moet je heel snel actie kunnen ondernemen. Ja, dan moet er een aantal dingen...
Dan ga jij mij niet zeggen dat je dat op basis van je enthousiasme met een glimlach op je mond doet. Dan heeft het niks meer met alleen hobby te maken, toch? Dan is het toch keihard werk?
Het is keihard werk. Maar zelfs dat voelt op de lange termijn heel goed. Kijk, er zijn dagen waarvan je denkt van, wat is er in hemelsnaam gebeurd? Maar als ik terugkijk op de afgelopen 4 jaar... en de situatie waar wij nu zijn, dan denk ik dat het eigenlijk best wel goed gaat. En ik kan daarvan genieten. En er zijn dagen dat je denkt van, dit is niet duurzaam om dat lang te doen. Maar het gaat om het grote verhaal. En dat gaat eigenlijk heel erg goed.
Dit was de Top van Nederland met Wouter Draaier van het Spaanse zonnepanelenbedrijf Solarmente. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Irene Vlotman, Managing Director bij vastgoedadviesbureau CBRE in Nederland, over of de politiek de vastgoedsector in de weg loopt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.